Gemeente Venlo. Zo zit je zelf met plezier in een groene en koele tuin. Zet je ook je groene knop om? Doe mee op morgeninvenlo.nl.
Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden. Hier kun je 7 dagen per week terecht voor een topassortiment planten uit de hele wereld, maar ook uit eigen kwekerij. Overdekt groen winkelen voor huis en tuin, met behulp van onze vakkennis, tips en adviezen. Kom langs, we helpen u graag.
Zet ook je groene knop om en doe mee op morgeninvenlo.nl.
Alles wat groeit en bloeit vind je bij Plantencentrum Velden.
Heb jij problemen bij lopen of bewegen? Kom dan naar Podotherapie Zonderkamp en Wijnands. Wij luisteren naar je klachten, vormen een totaalbeeld van je voet, knie en rug en vinden samen met jou een passende oplossing voor jouw specifieke probleem. Van kinderen tot topsporters, wij zijn er voor iedereen van jong tot oud. Gezond bewegen gaat beter met minder klachten. Het team van Podotherapie Zonderkamp en Wijnands staat voor je klaar in Venlo, Tegelen en Panningen. Meer info op podovenlo.nl.
De Tweede Wereldoorlog houdt de gemoederen nog altijd bezig. Zeker als het gaat om het verzet, blijken er nog steeds witte vlekken in de geschiedenis te bestaan. Want krijgt iedereen wel de erkenning die hij verdient? We praten met een van de mensen die zich inzet voor eerherstel van een vergeten verzetsman. Daarnaast aandacht voor een vrouw die jarenlang politiek actief was in Venlo, maar de stad achter zich liet om zich in te zetten voor bijzondere projecten voor kansarmen en dat niet van achter een bureau, maar midden in de praktijk. Nieuwsgierig geworden? Luister dan straks verder naar De Rotonde bij Omroep Venlo, na het reclameblok en het nieuws.
Televisie, radio, internet.
Dit is Omroep Venlo.
NOS Nieuws.
Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord, onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.
Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
Omroep Venlo, 96.9 FM.
De Eurotonde.
Dit is Omroep Venlo.
Jarenlang was ze een betrokken politica in Venlo. Nu zet ze zich in Afrika in voor een betere toekomst voor mensen in Malawi. Natuurlijk vragen we haar ook hoe het leven zonder de politiek haar bevalt. Verder aandacht voor Jan Telen, een vergeten verzetstrijder. Waar anderen een straatnaam of erkenning kregen, bleef die eer voor hem uit. Over het waarom en over de noodzaak van eerherstel praten we met Hein Oosdam. Een van de drie mensen die zich inzetten voor genoegdoening voor Jan Telen. En natuurlijk is er ook een column, dit keer van Geert Rutten. Dus blijf luisteren, want dit is de Rotonde.
Keep on running.
Dit was een nummer onder de ouderen van onder ons natuurlijk wel bekend. De Spencer Davis Group met Stevie Winwood de zang. En het nummer heet Keep On Running. Hein, jij herinnert je dat nummer ook nog?
Ja,
uit je prille jeugd?
Ja, zeker. Als, mijn broer had het singeltje, dat weet ik nog. Ja, dat heeft heel wat keer gedraaid.
Was je wel erg jong, want het nummer stamde uit 1965.
Ja, maar die had wel het singeltje.
Oké, okay, ja, kan natuurlijk.
Jullie ook zo mee verstand van muziek, zeg.
Ja, oké. Okay. Hein, welkom. Hein, we gaan het hebben over Jan Telen. Is de laatste tijd heel veel in de publiciteit geweest. Ja. komt ook voor in het boek Een diep zwarte sluier van Gerrit van der Vorst. Jan Telen, wie was Jan Telen eigenlijk?
Jan Telen was iemand uit Velden, in Velden geboren, Schandelo, de Hermeshof. Met name vanaf 1941 in dienst bij de Venlose politie. En dat was natuurlijk wel heel apart, want Venlo was natuurlijk al onderdeel van de bezette Nederland. En wat dat betreft was het niet de meest logische tijd om in dienst van de politie te treden. Hij en ook mijn oom trouwens, Leo Oosdam, die later Jan Telens plaatsvervanger werd in het verzet. Die hebben dat echter wel gedaan. En die hebben zich eigenlijk vanaf het begin opgesteld als niet loyaal aan de collaborateurs. Niet loyaal aan de Duitse bezetters, maar loyaal aan het gedachtegoed van het verzet. En zijn begonnen met eerst wat eenvoudiger en later grotere verzetdaden. En met name Jan Telen sprong daar op het laatst wel uit. Toen hij uiteindelijk ook gestorven is, maar zullen we dadelijk nog een keer op terugkomen, want anders hebben we dadelijk het hele verhaal al bijna verteld. Toen hij uiteindelijk gestorven is in 1956 door een vreselijk ongeluk, toen stond ook het hele verzet stond op het kerkhof om hem de laatste eer te bewijzen. En dat doe je natuurlijk niet als dat niet een heel belangrijk iemand voor het Venlose verzet was geweest.
Hein, maar dat werken in de oorlog, in het verzet, ja, en dan werken bij de politie, dat was natuurlijk koordansen, of niet?
Ja, dat was zeer zeker koordansen. En het was dusdanig koordansen dat zowel mijn oom, maar zeker Jan Telen daar ook beschadigd door zijn geraakt. Jan Telen, tegenwoordig zou je zeggen van hij zou PTSS gehad hebben. Posttraumatische stressstoornis. Dat werd toen niet zo benoemd, maar er werd wel erkend dat hij een stoornis had, een psychiatrische stoornis. Eigenlijk opgelopen door alle stress die hij in de oorlog heeft meegemaakt. De laatste maanden is hij ook moeten onderduiken. En dat heeft nogal wat van hem gevraagd.
Maar hoe kregen ze dat voor elkaar om bij die politie te werken? Want van de politie werd gevraagd om Joodse mensen op te halen bijvoorbeeld.
Ja.
En zij moesten ervoor zorgen dat die Joden dus of de kans kregen onder te duiken of
elders. Ja, je moet eigenlijk kijken, de politieagenten in die tijd verdeel ze voor het gemak maar in drie groepen. Eén groep die loyaal meewerkte met de bezetter. Die kregen opdracht en die voerden het uit. Ook Joodse mensen uit de huizen halen uiteindelijk. Een tweede groep, die werkte in zoverre mee dat ze zich niet verzetten, maar het ook niet gingen doen. Die werden ziek, of die hadden iets, of die hadden geen tijd, of weet ik wat. Die werkten dus niet aan echte uitvoering van dit soort zaken mee. En een hele kleine groep, onder Telen, die ging zich verzetten. En die ging ook verzetsdaden plegen. Een voorbeeld, in Vierlingsbeek, even over de grens van Brabant, hebben ze het gemeentehuis overvallen en hebben ze 700 persoonskaarten gestolen. Die ze konden gebruiken om aan mensen die ondergedoken waren, hè, Joden maar ook anderen, om die aan een persoonskaart of vals persoonsbewijs te helpen, om zo zeg maar door de oorlog door te komen of eventueel zelfs te kunnen vluchten. Hij deed dit soort zaken, maar niet alleen gericht op de Joden. Hij heeft ook heel veel Franse piloten en Franse krijgsgevangenen die uit Duitsland gevlucht waren en weer getracht over de grens te krijgen, werd na de oorlog ook door het Franse consulaat gezocht om hem te eren. En toen zeiden ze, terwijl hier in Venlo, burgemeester Bergen bijvoorbeeld, die wist dat hij in huis de Savelberg in Koningslust was opgenomen voor die gestoornis die hij had na de oorlog, die stress. Die zei, we weten helemaal niet waar die is. Dus hij werd na de oorlog ook nog tegengewerkt.
Daar komen we zo op terug.
Ja.
Maar het Venlose politiekorps werd geleid door pro-Duitse commandanten, zeg maar.
Nou, kijk, de hoogste was natuurlijk burgemeester Berger. En die heeft dat op zekere hoogte in het begin wel meegewerkt. Er is op een gegeven moment ook een verklaring, die heeft hij alleen ondertekend, dat Joodse mensen uit huizen gehaald moeten worden. Maar op een gegeven moment werd hem dat te gortig en toen is hij gegaan. En toen heeft een wethouder van die tijd,
Joost Sanders,
ja, die heeft hem vervangen voor de rest van de oorlog. Direct na de oorlog maar was Bergen weer terug.
Maar operationeel werd zo'n politiekorps geleid?
Ja, dat werd op een gegeven moment geleid door een Koopmans en door een Couperus. Koopmans werd later een van de belangrijkste politiemensen in het bezette Nederland. Naast Zeiss Inquart gefotografeerd bijvoorbeeld. Nou, dat kom je niet te staan in die tijd als je een heel simpel politieagentje bent. Couperus was een ronduit een NSB'er en SS'er. Die werden de leiders, de politiecommissarissen, de politieleiders in het bezette Venlo.
Maar dat maakte het koorddansen alleen maar moeilijk.
Dat maakte het zeer zeker moeilijk. In die tijd natuurlijk. Couperus bijvoorbeeld, die stuurde een iemand op Jan Telen af. Om zeg maar te pakken te krijgen met een list. En iemand heeft dat verraden aan Jan Telen, heeft dat gelukkig doorgegeven. En toen die persoon dus bij hem kwam en zei van, kom, je moet meegaan, want we gaan daar en daar en daar gaan we iemand te grazen nemen. Die deed zich voor als iemand van de verzet. Toen heeft Telen hem juist gearresteerd als zijnde een oplichter.
Mag je het vragen, want ja, ja. De beruchtste man van Venlo, Berendsen.
Ja, ja, ja.
Waar moet je die plaatsen?
Ja, Berendsen moet je. Waar Telen en Berendsen zich letterlijk getroffen hebben, dat was op 16 juli 1944. Dat was al de tijd dat Jan Telen zeg maar, tegen de onderduik aanzat. Omdat hij, ja, er werd te veel op hem gejaagd. En zijn ouders, met name zijn moeder, die nog in Hermeshof woonde in Schandelo, die werden steeds wel lastig gevallen met overvallen. En er werd geld gestolen van zijn familie enzovoort. Nou, hij was aan de andere kant van de Maas, Grubbevorst. En hij fietste op de weg van Grubbevorst richting Blerik, zeg maar. En toen kwam hij een motoragent tegen. Dat was Berendsen. En dat heeft geleid tot een vuurgevecht. En toen heeft hij Berendsen, de schrik van Venlo, heeft hij in de voet geschoten. Heeft hij in de voet geschoten. En toen is hij er alsnog vandoor kunnen gaan. Is toen weer teruggevlucht naar de andere kant van de Maas. Uiteindelijk ook nog eens een keer verraden door een Veldense dorpsgenote die een relatie had met een Duitse hoge soldaat. Hoge militair. En uiteindelijk is hij dus moeten onderduiken tot het einde van de oorlog.
Want ze hebben hem nooit te pakken gekregen.
Ze hebben hem nooit te pakken gekregen in de oorlog. Na de oorlog eigenlijk wel. Want hij werd, werd hij tegengewerkt. Niet alleen door burgemeester Berger, maar ook door zijn Wierks, zijn korpsleider. Waarom? Telen had een fout gemaakt. Ik zeg net van de Hermeshof, zijn ouders, werd geregeld overvallen. Hij zelf had ook eigenlijk al die jaren niks verdiend in die oorlogstijd. Dus allemaal op eigen geld, zeg maar, moeten leven. Had geen vergoeding gekregen. Had dat wel gevraagd, een schadevergoeding. En toen heeft hij zich dat zelf toegeëigend. En hij heeft van verhoren van NSB'ers en SS'ers heeft hij een aantal sieraden gepakt en wat geld gepakt als een soort van schadevergoeding van dan kan ik even vooruit. Natuurlijk is dat fout. En op dat moment ben je eigenlijk niet meer van onbesproken gedrag. Maar gezien het, wij zouden het nu het PTSS-verhaal noemen, gezien dat verhaal zou men hem dat eigenlijk moeten hebben kunnen vergeven. Zeker gezien de enorme staat van dienst die hij in de verzet had opgebouwd. Maar wat gebeurt er? Hij heeft een gratieverzoek gedaan, maar dat wordt niet gesteund. Niet door de politiek en de burgemeester en ook niet door de korpsleiding. Dus eigenlijk is hij later gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. En is hij auto's gaan halen, vaak in de Randstad, hier voor een autobedrijf in Venlo. En dan reed hij die auto's hier naartoe. Dat is hem uiteindelijk trouwens ook fataal geworden. Hij haalde een bestelauto op in, ik meen in Amsterdam, de buurt van Amsterdam, reed via Ede. Ja, toen die autobaan nog niet zo mooi reed via Ede. En in Ede werd hij nota bene door een Duitse vrachtwagen aangereden. En dan was hij eigenlijk op slag dood.
Hein, maar het feit dat hij zichzelf wat dingen heeft toegeëigend en het feit dat hij in oorlog enorm veel verzet heeft gepleegd, is die afweging tussen het een en het ander, is die gemaakt door burgemeester Berger en anderen?
Ja. Ja.
Waardoor die uiteindelijk hebben ze het stelen van die juwelen wat zwaarder laten wegen dan het andere.
Nou, ze hebben in ieder geval het gratieverzoek in ieder geval niet gehonoreerd.
Maar dat is niet bekend waarom niet?
Nee, dat is mij althans niet bekend.
Dus, dan zit ook niks aan in de archieven?
Dat zou wel kunnen, maar ja, ik ben geen historisch onderzoeker natuurlijk. Dat is bij ons de Gerrit van der Vorst, die ook deel uitmaakt van de vierkoppige commissie. Dus Louis Bongaerts, dus Hein Oosdam, dus Gerrit van der Vorst en dat is Jules Scheurs. En die laatste houdt zich met name bezig met de coördinatie van dat hele proces. Je vroeg, wat was je laatste vraag, Jan?
De afweging en of de archieven iets te vinden is over waarom die gratie niet verleend is.
Ja, nou, hij werd überhaupt helemaal tegengewerkt. En niet alleen hij, hoor. Ik weet dat ook van mijn eigen oom. Die is ook op een gegeven moment vertrokken uit... gewoon uit dienst gegaan, uit politiedienst, na de oorlog. Omdat er ook heel veel mensen die wel gecollaboreerd hadden... die tot de tweede en de eerste groep, wat ik eerder uitgelegd heb in deze uitzending, behoorden... die kwamen gewoon weer in dienst. En dat werden weer opnieuw collega's. Ik weet van mijn oom dat hij daar absoluut niet tegen kon. Dat heeft hij zijn hele leven heeft hij dat meegedragen. En die heeft aardig wat jaren langer geleefd dan Jan Telen. En Jan Telen heeft nog 10,5 jaar na de oorlog geleefd. En die heeft dat allemaal met zich mee moeten dragen.
Maar zeg je daarmee eigenlijk dat de landelijk... want er werd toen landelijk ook gescreend bij de politie... dat onvoldoende is? Mensen die gecollaboreerd hebben in de politie?
Screening in die tijd was heel anders dan tegenwoordig. Ja. Je had hier Jan Telen werd een van de leidende figuren... in de politieke opsporingsdienst, de POD, in Stijl. Waar onder andere ook burgemeester Zanders, de opvolger was van Berger... en eigenlijk ook wat de voorganger van Berger... Ook een tijdje heeft gezeten in Kamp Stijl... waar kort geleden ook die film over is gemaakt door Maurice Anbaum. En daar was ook mijn oom lid van. Nou, mijn oom is nooit jurist geweest en Jan Telen ook niet. Maar die gingen wel over ja, wie moet nou vast komen te zetten in Stijl... wie moet er een tijdje vastzetten en wie mag weer terug naar huis. Dat werd zo wel bepaald en zo werd er gescreend. En daar zal mogelijk niet altijd even... zorgvuldig gehandeld zijn.
Ze werden zelf ook niet gescreend, hè?
Wat lief?
Berger bijvoorbeeld werd ook niet gescreend.
Ja, Berger, nee, dat is opvallend. Eigenlijk is hij gewoon na de oorlog... is hij terug gaan zitten op zijn zetel... toen Zanders daar weer van afstapte. En daar is nooit... Die was voorzitter van de zuiveringscommissie... maar zelf heeft er nooit een onderzoek naar zijn daden plaatsgevonden. En ergens begrijp ik het ook nog wel... want het was natuurlijk een bijzonder rommelige tijd. Die hele overheidsstructuur... En in 45, vanaf mei 45 de bevrijding. En hier vanaf maart 45, toen Venlo bevrijd werd. Ja, dat was natuurlijk heel, heel, heel wazig. En er liepen allerlei dingen door elkaar heen. Maar al met al is Telen daar dus de dupe van geworden. En ik niet alleen, maar onze hele commissie. Wij zijn jaren geleden begonnen om te kijken... is er toch enige mogelijkheid te vinden... om tot ereherstel te komen en een eventueel eerbetoon. Er was een eerder verzoek ingediend door de heer Gele uit Aarsen. Dat was de onderduikadreshouder van waar Jan Telen in de oorlog heeft gezeten. De zoon daarvan. Afgewezen. Ik heb zelf een mondeling verzoek gedaan in maart 2020... vlak voordat corona ons ging belemmeren... bij het gemeentearchief ingediend, afgewezen. De redenen waren met name... 1. We hebben geen capaciteit bij het gemeentearchief... om daar onderzoek naar te doen. Er is dus geen geld voor. Dus zou er geld zijn, zou het misschien nog kunnen. Maar er is ook, we weten dat er in Velden ook verzet zal komen. Want door zijn verzetsdaden... zeiden sommige veldenaren van... hey, hij heeft dus ook andere veldenaren in gevaar gebracht. Want vaak namen de Duitsers na een bepaalde aanslag of zoiets... en daar heeft Telen ook aan meegewerkt, een paar keer zelfs... namen ze wraak door dorpsgenoten te pakken. Ja, alleen
dan kon je in Nederland natuurlijk heel veel verzet.
Dat kun je inderdaad zo door blijven redeneren. Daarbij, wij vinden, Telen is geen Veldense verzetsheld. Telen is een Venlose verzetsheld, van het stadsdeel Venlo... van de stad Venlo. Want hij was in dienst van de politie Venlo... en heeft hier ook zijn verzetsdaden gedaan.
Ja, maar hij kwam...
Oorspronkelijk kwam hij uit Velden. Ja. Waar hij ook nog wel eens ondergedoken heeft gezeten. Zelfs in zijn eigen huis.
Je was bezig met het opsommen van een aantal argumenten... waarom dat die verzoeken afgewezen werden. Je noemde het archief heeft geen capaciteit.
Ja, en het tweede was dus het verwachte verzet in Velden. Op dit moment hebben we het idee... Gerrit van der Vos heeft nog met iemand gepraat... van een groep mensen in Velden... dat niet meer zo sterk is. Dat mensen op dit moment wel inzien... dat daar een onderzoek best plaats zou kunnen vinden... en dat Jan Telen dat ook wel verdient. Men is daar niet meer zo bang voor.
Maar het feit dat hij ook iets verkeerds heeft gedaan... Ja. Dat speelt geen rol meer?
Ja, voor ons niet. Nee. Voor ons niet.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat bij het archief bij de burgemeester...
Ja, nou, dat moet dan maar uit onderzoek dan allemaal helemaal heel precies blijken... wat er dan tot op detail, tot op de komma en de punt is gebeurd. Ik heb hier voor me liggen een brief van het najaar 2021. 4,5 jaar oud. Waarin de burgemeester aangeeft, ja, we gaan toch onderzoek doen. We hebben twee verzoeken gehad, van Gele en van Oosdam. Twee keer afgewezen, maar nu gaan we toch onderzoek doen. En daarna, ik was heel blij. Ik ben toen ook Bas nog leven van Omroep Venlo, kwam ook bij me thuis. Ik zeg, nou, tranen sprongen letterlijk in de ogen toen ik de brief openmaakte. Want we hadden bereikt wat we wilden. Hè? Dat er een onderzoek kwam en wij waren eigenlijk ervan overtuigd, omdat we de gegevens van Gerard van der Vos kennen, onder andere uit het boek Een Diep Zwarte Sluier, wat ik bij jou nu voor je zie liggen, Jan. Dat ook gehonoreerd zou gaan worden. Daarna zijn er dingen gebeurd in de procedures, in het proces, waarbij de gemeente de indruk heeft gekregen dat de werkgroep wat af en toe wat van standpunt veranderde. Wij vonden dat trouwens niet. Uiteindelijk heeft de gemeente gezegd, dus stoppen we het. We gaan het niet doen, het onderzoek. Toen hebben wij nog aangeboden, en ook daarmee ben ik nog een keer op tv geweest. Toen hebben we ook gezegd van, desnoods trekken we ons als werkgroep terug en pak je wel die brief die wij gehad hebben en doe je toch het onderzoek, dan doe je dat maar buiten ons om. Want je hebt ooit op het punt gestaan om te zeggen, ja, we moeten dat onderzoek doen. En dan laat je het nu, door dat je niet kunt samenwerken met één of meer mensen van de werkgroep, laat je het zakken. Nou, en dat hebben we een tijdje lang geaccepteerd op een gegeven moment. Of nee, niet geaccepteerd. We hebben er niks aan gedaan. Totdat met name Louis Bongaerts een tijdje geleden zei van, we moeten het echt weer gaan oppakken, want het wordt nu eigenlijk te gek. Venlo moet zich schamen, ja, zegt Louis
ja,
altijd.
Ja, letterlijk.
Ja.
Met de resultaten van de onderzoeken die Gerard van der Vos heeft gedaan, neergelegd in dat boek Een Diep Zwarte Sluier, dat is niet voldoende voor de gemeente om te zeggen, wij moeten die erkenning geven?
Nou, voor ons zou het helemaal voldoende zijn, want het is helemaal geannoteerd. Je kent het boek, hè. Dat is tot op elke komma een punt uitgezocht. Dat is perfect. Maar ik kan me ook voorstellen dat, en Gerard heeft er geen enkele moeite mee, dat een onafhankelijk onderzoeker dat nog eens een keertje allemaal naloopt. En een paar, het boek is van 2014, een aantal zaken nog eens een keertje natrekt. Later is er trouwens, jij zult het nog wel weten als oud-redacteur van de BUN, ook nog een artikel van Gerard van der Vos, specifiek over Jan Telen gekomen. Ook zwaar geannoteerd. Dus er is voldoende materiaal. Ik ben ervan overtuigd dat als hier een historisch onderzoeker overheen zou gaan, dat Jan Telen dat krijgt wat hij verdient.
Oké. Jullie als werkgroep zijn bezig met een petitie om een straatnaam te gaan noemen.
Ja,
wij
hebben contacten benaderd om een bepaald mailadres in Venlo, om daar via mail een verzoek te doen. We weten dat er tientallen verzoeken zijn binnengekomen. En dat heeft te maken met name het niet met het kazernekwartier, want daar waren alle straten, mogelijke straatnamen al vergeven, maar wel het veilingterrein in Venlo-Zuid, om daar eens naar te kijken. En persoonlijk zeg ik, als het daar niet lukt, omdat het daar bijvoorbeeld ook al vol zou zijn, of omdat we te laat zouden zijn, of weet ik wat voor administratieve reden dan ook, dan komen er echt nog wel mogelijkheden in Venlo om dat alsnog een keertje te doen voor Jan Telen.
En we zouden in de verzetsbuurt misschien kunnen kijken of daar nog mogelijkheden zijn.
Ja, dan
hebben we het over het Groenveld.
Ja, Groenveld, Venlo-Oost. Ja, daar heb je nogal wat mogelijkheden misschien. Ja.
Goed, heel veel werk aan de winkel nog voor jullie.
Er is Gerrit al, ik weet niet hoeveel uren aan besteed. Dus er is al heel veel werk gedaan, maar we hebben nog wel wat werk te doen, ja. En ik hoop dat anderen nu eens een keer met ons gaan meewerken.
En als
met
mensen,
name gemeente.
En als mensen zeggen, wij ondersteunen die petitie, waar moeten ze dan zijn?
Ik weet het adres nou even niet precies, het mailadres. Maar het staat, weet je wat, ik zeg het je zo nog even in de uitzending.
Okay.
Naar de muziek.
En dan kunnen we dat dan nog even vermelden. We gaan naar muziek en wel naar een nummer wat mij altijd is bijgebleven en wat nog heel actueel is. Meneer de president van Boudewijn de Groot.
Meneer de president, wel te rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten, waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden, die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die 10 geboden, die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten, eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal, dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken. En geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevelde wacht. Voor de glorie en de eer van het Vrije Westen, meneer de president. Slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan, die daar ginds bij het gevecht zijn omgekomen. En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld, die het bloed en de ellende niet vergeten, en voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die dode mensen. Droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president. Slaap zacht.
Ja, dit was meneer de president van Boudewijn de Groen. Uitgebracht in 1966 op zijn debuutalbum en geschreven door Lennart Nijg. En nog steeds actueel, 60 jaar, meer dan 60 jaar na datum. We gaan naar de column, Geert. Aan jou de eer.
Ik ga het hebben over examenstress. Bij mijn eerste werkgever had ik een collega die je ziek kon praten. Gewoon, voor de gein, spraken wij met andere collega's af dat als hij binnenkwam, we allen apart zouden zeggen: Didi, want zo heet hij, ben je ziek? Want je ziet erg witjes. Als jij dat meerdere keren te horen had gekregen, zei jij daarna ook echt: ik voel me niet goed en ik ging ook echt witjes naar huis. En dat verhaal moest ik enkele weken geleden denken toen ik een artikel las over jongeren en hun eindexamenstress. Het LAX, Landelijk Actiecomité Scholieren, had naast de bekende klachtenlijn dit jaar ook een speciale stresslijn geopend. In afgelopen week werd bekend dat het Venlose Valabers College een zogenaamde chillspot had opgezet, samen met jongerenwerkers. Een ontspanningsruimte voor examenkandidaten. Uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut, dat zich ook baseert op cijfers van de GGD Zuid-Limburg, is gebleken dat middelbare scholieren de prestatiedruk en het stress zo sterk is toegenomen dat extra hulp tijdens de examenperiode eigenlijk vereist was. Volgens die cijfers had in 2001 6% van de jongeren last van prestatiedruk en was dat in 2023 opgelopen tot maar liefst 45%. Die prestatiedruk zouden de jongeren vooral zichzelf opleggen of worden opgelegd door de omgeving, school, ouders, de maatschappij en social media. Nu ben ik er wel van overtuigd dat de prestatiedruk ook vaak echt door ouders wordt veroorzaakt. Want owee, owee, als zoon of dochter niet minimaal voor HAVO of VWO slaagt. En ouders op feestjes zouden moeten zeggen dat hun kroost maar op een lagere beroepsopleiding zit. Dat is beneden hun stand. En natuurlijk speelt ook een rol dat de maatschappij steeds meer een diplomamaatschappij wordt. De maatschappelijke waarde van iedereen en de kansen in de samenleving hangt steeds vaker af van opleidingsniveau en diploma's. De evangelische omroep doet er in deze examenperiode via de tv nog eens een stressschepje bovenop door wekelijks een reality-serie uit te zenden, De Klas van 26. Waarin klassen van diverse middelbare scholen worden gevolgd in hun examenperiode. Overigens blijkt uit eerder genoemde onderzoeken van de GGD dat die prestatiedruk zich steeds eerder aandient, vooral rond het 16e levensjaar. Ook lijden meisjes er vaker meer last van te hebben dan jongens. En mogelijk komt dat omdat meisjes op die leeftijd voorliggen op jongens wat betreft op ontwikkeling, taalvaardigheid, zelfinzicht en emoties. Nu heb ik zelf in 1967 eindexamen MULO gedaan. En dat was weliswaar een stressvolle periode, Maar ik lag er beslist geen nachten te wakker van. En prestatiedruk van mijn ouders was er zeker niet. Mijn vader zei gewoon van dat als ik het niet haalde, ik van harte welkom was in de tuinderij om tomaten te komen plukken. En dat vooruitzicht alleen al was voldoende om me nog beter voor te bereiden op mijn eindexamens. Gewoon buffelen en concentratie. Nog even terugkomend op mijn verhaal over oud-collega Didi. Bij de vele onderzoeken van GGD's, onderzoeksbureaus, pedagogische wetenschappers, jeugdzorgs, etc. onder jongeren wordt namelijk telkens de hamvraag gesteld: ervaar je ook steeds meer stress dan vroeger? En antwoorden de meeste jongeren dan niet automatisch ja? Omdat in een onderzoek over al dan niet toegenomen stress onder jongeren dat natuurlijk het meest wenselijke antwoord is. Stel je voor dat het onderzoeksbureau tot de conclusie zou komen: er is geen sprake van toegenomen examenstress en de jongeren zijn meer tevreden dan zeg 10 jaar geleden. Dan zouden al die afgestudeerde pedagogen, sociologen, coaches en andere jongerenbegeleiders grotendeels zonder werk komen te zitten. En dat kan toch niet de bedoeling zijn? Want stel je voor dat al die afgestudeerde ologen plotseling gedwongen worden om tomaten te moeten gaan plukken.
Dankjewel. Wel eens examenstress gehad, Ineke Hendricks?
Ik kon heel goed leren, dus ik had geen stress.
Hein?
Ja, een beetje wel, ja.
Oké. Okay. Ik ook een beetje. Ja. Maar bij de Mulo ook niet. Bij de Mulo ook niet.
Nou, het was Mulo A en B tegelijk, dus dat was wiskunde. Maar nee, geen stressexamen van ik wakker. Absoluut niet.
En jij hebt inmiddels ontdekt welk e-mailadres dat...
Ja, wanneer mensen een verzoek zouden willen ondersteunen om te gaan kijken of dat Jan Telen een straatnaam op zijn minst zou kunnen krijgen, mailen naar ontwikkeling-middengebied@venlo.nl. ontwikkeling-middengebied@venlo.nl. En wanneer je iets meer erover wil weten, verwijs ik nog heel even, als dat mag, naar een interview met Louis Bongaerts door Marco van Kampen. Een prachtig artikel in de Limburger van 11 mei jongsleden. Ja. Dan kun je er nog eens een keertje nalezen. Dan staat het e-mailadres ook nog een keer. ontwikkeling-middengebied@venlo.nl.
En ik adviseer iedereen om het boek van Gerrit van der Vorst, Een diepzwarte sluier, te lezen.
Te kopen en te lezen, ja. Zeker.
Of lenen bij de BIEB.
Dat kan ook.
Goed. Ineke Hendricks, welkom.
Dankjewel.
Hoe is het met Ineke Hendricks? We hebben lang niks meer van jou gehoord.
Ja, want ik ben al langere tijd weg. Ik zit nog te denken over die stress. Weet je waar ik heel veel stress van had? We moesten een spreekbeurt doen. Dat moet tegenwoordig natuurlijk ook heel vaak. Maar... En dat vond ik verschrikkelijk. En nu zit ik hier en ik heb daar helemaal geen stress over. Dus je leert bij je in je leven.
Met zeggen, je hebt natuurlijk ondertussen heel wat ervaring opgedaan met spreekbeurten. Want hoe lang ben je nou weg uit de politiek?
8 jaar.
En je hebt er hoe lang... Ben je actief geweest?
20 jaar.
20 jaar.
Ik ben nog bij jou begonnen in een commissie. Dat was toen, wat was het?
Volkshuisvesting.
Verkeer en stedelijk beheer, of hoe heette dat toen?
FBPV, Verkeer, Beheer en Financiën.
Ja, die commissies hadden ieder jaar een andere naam, volgens mij. Maar goed, we zijn samen ooit begonnen. Jij was er al en ik kwam als nieuweling. En ik zat naast jou, ja.
En toen, ik denk, jij hebt iets van 20 jaar, ben je actief geweest?
Ja, 20 jaar. 2 jaar als commissielid en daarna 18 jaar als raadslid. En waarvan 12 jaar als fractievoorzitter.
En op de website van de Stichting Nazareth, komen we zo meteen op terug, daar staat dat je je hart ging volgen.
Ja, dat klopt.
Deed je eerst niet?
Nou, ik moet zeggen, het lijkt wel een beetje op elkaar. Het werk wat ik hier deed en wat ik in Malawi doe. Want je probeert je in te zetten voor idealen. En je probeert iets te bereiken. En ik moet zeggen dat me dat in Malawi beter lukt dan hier. Omdat dat je daar heel concreet zelf aan de slag kunt. En dat is hier natuurlijk veel moeilijker. De politiek heb je te maken met een heleboel meningen. En het duurt alles heel lang. Het is een beetje een tanker die je probeert een duwtje te geven. Je kunt daar niet in één keer een wending maken. Dat
en je,
gaat
en je
heel,
hebt
dat
hier
is
ook
heel
te maken met een heel verwende samenleving en daar minder?
Nou, ik weet niet of het met verwenden te maken heeft. Het is natuurlijk zo dat hier al heel veel ook al heel goed geregeld is. Als je in een land als Malawi woont, zoals ik. Ik ben nu dus nu weer ruim een week thuis. En het gemak wat ik hier ervaar, er komt water uit de kraan. Je kunt gewoon benzine tanken. Het licht valt niet uit 's avonds. Nog wel. Alles is makkelijk. Het leven is hier niet makkelijk voor mensen, persoonlijk. Maar als je kijkt naar alles wat hier is opgetuigd, is het natuurlijk een enorm verschil in welvaart tussen het leven in Malawi en hier. En in Malawi kun je dan ook nog met kleinere concrete projecten heel veel impact hebben op een gemeenschap. Je kan daar heel veel betekenen voor mensen. En dat concrete zien, dus dat je echt ziet dat je het leven van mensen kunt verbeteren, dat is in de politiek natuurlijk veel minder, omdat er veel meer afstand is. Je hebt het over beleid. En hier gaat het over echt concrete projecten. Ik bouw een kleuterschooltje.
Daar komen we zo meteen op terug. Malawi, hoe kom je bij Malawi? En wat is Malawi eigenlijk voor een land?
Malawi is een relatief klein land. Het is 3 keer zo groot als Nederland. Het heeft op het moment iets meer dan 20 miljoen inwoners. En het is een van de armste landen in de wereld. Ze hebben geen bodemschatten. Zoals veel Afrikaanse landen, die hebben goud of koper of uranium, weet ik wat. Malawi heeft dat niet, dus die leven echt van de landbouw. En de mensen die moeten hun eigen kostje verdienen door hun eigen voedsel te verbouwen. Het hoofdvoedsel is mais, dus iedereen verbouwt mais. Dat is niet voor de beesten, dat is voor de mensen zelf. En als die mais, als die oogst mislukt, dan weten ze dat ze aan het eind van het jaar honger hebben. Het is moeilijk om in het onderwijs een plek te vinden. Dus het inkomen is heel erg laag. De mogelijkheden om je daaruit te verbeteren zijn heel moeilijk.
Voor de luisteraar even, waar ligt Malawi?
Malawi ligt in zuidoostelijk Afrika. Het wordt omgeven door aan één kant Tanzania, aan de andere kant Mozambique en aan de westkant Zambia.
En had Malawi vroeger ook een andere naam? Want die namen van die landen zijn wel eens veranderd, hè?
Ja, het was volgens mij eerst Tanganyika. Nee, dat was Tanzania. Ik ben het even kwijt. Het heeft een andere naam gehad. Maar dus al sinds 1964 is het Malawi. Is het een zelfstandig land.
Was het een Engelse kolonie?
Het was een Engels protectoraat. Ja. Dat is niet helemaal een kolonie. De mensen, dus de lokale structuren zijn behouden gebleven als het gaat om wie daar zeggenschap had. Maar ja, er is zeker een koloniale geschiedenis. En dat merk je ook nog steeds. Ja. Ja.
Hoe kom jij in Malawi terecht?
Wij zijn ooit met een Nederlandse pater, jaren geleden, dat is 35 jaar geleden, ben ik daar voor het eerst geweest. En toen heb ik het land heel van dichtbij leren kennen. Toen was het nog veel meer een agrarische samenleving dan nu. En toen woonden er iets van 7 miljoen mensen. Dus in 35 jaar is de bevolkingsgroei enorm geweest. En ik ben toen enigszins verliefd geworden op het land. Ik ben toen culturele antropologie gaan studeren. En ik heb mijn onderzoek ook in Malawi gedaan. Dat was in 2002. En daar heb ik toen mensen leren kennen waar ik bij betrokken ben gebleven. En zo ben ik steeds meer in het land, bij het land betrokken geraakt. En hebben we een stichting opgericht. Zijn we eerst met hele kleine dingetjes begonnen. En sinds 2018 dus ben ik zo'n 6 maanden per jaar in Malawi om daar projecten te doen.
Okay. Een land is politiek gezien een beetje rustig? Of,
ja.
Dus want je ziet heel veel landen in Afrika waar nogal wat onrust is. Maar Malawi is rustig dus.
Het is rustig, er zijn geen onlusten. Ze zeggen wel eens, het is Afrika voor beginners. Mensen zijn heel vriendelijk, heel open. Er is heel veel gemeenschap. Je kan daar gerust je tas langs de weg laten staan en dan komen ze hem je nabrengen, bij wijze van spreken. Ja, je moet natuurlijk niet midden in de stad op de markt je portemonnee open en bloot laten liggen, maar dat doe je hier ook niet. Ik voel me daar altijd veilig, ook alleen als vrouw. Ja.
Maar het is niet zo dat we zien in heel veel landen dat er tegenstellingen zijn tussen bevolkingsgroepen.
In Malawi heb je heel veel verschillende bevolkingsgroepen. Je hebt ook heel veel verschillende religies. En dat gaat probleemloos samen.
Ineke, mag ik iets vragen? Een paar minuten geleden zei je van, ik ben nu wel even thuis. Of ben jij nu juist niet thuis? Is Malawi jou thuis geworden? Want die indruk heb ik een beetje.
Ja, dat wisselt. Ik heb tijden gehad dat ik, als ik in het vliegtuig zat van Malawi terug naar Nederland, dat ik zat te huilen omdat ik het al zo miste. En ik heb ook wel eens tijden gehad dat het andersom was. Dat ik hier dan iets heel erg miste. En momenteel is het een beetje 50-50. Dus ik ben heel graag daar. Maar ik ben ook weer heel graag hier. Want het leven in Malawi is ook zwaar op een bepaalde manier. Door de het dagelijks leven is moeizaam. En ik zie daar heel veel armoede. Dat is niet altijd makkelijk. Want ik weet dat ik het beter heb. Je ziet dat mensen worstelen. Mensen vragen mij ook vaak om dingen. Ik kan niet iedereen helpen. Dus dat is vaak zwaar. En thuis is het leven lichter. En natuurlijk heb ik hier familie en vrienden. En dat is ook fijn om die dan weer te zien. En dan ja, op een makkelijker, lossere manier te kunnen leven. En dan ook weer de energie hebben om terug te gaan. Dus ik heb eigenlijk twee thuizen.
Is de kans aanwezig dat je er ooit toch gaat blijven?
Nee, ik denk het niet. Er is één belangrijk ding wat ik mis. Dat is, kijk, we hebben nu een gesprek over allerlei dingen. We hebben allemaal goede opleiding. Iedereen heeft televisie. En die, zeg maar, op dat niveau te praten, ook over persoonlijke dingen, dat is daar gewoon nog veel minder. En dat mis ik dan wel. Als ik daar langere tijd alleen ben, dan is het fijn om weer hier te zijn en een goed gesprek te hebben. En als je ouder wordt en gebreken krijgt, en ik kijk hier even rond, we kennen elkaar allemaal wat langer en worden allemaal wat ouder, en ja, je hebt de dokter nodig af en toe, dan kan je beter hier zijn dan.
Gezondheidszorg is toch niet zo als het moet zijn in Malawi?
Nee, dat is echt niet te vergelijken. Niet te vergelijken. Nee. Daar gaan heel veel mensen dood aan dingen die hier geen probleem zouden zijn.
Maar Eva, waar is dan die bevolkingsexplosie? Zeg van 7 miljoen naar 20 miljoen.
Ja.
Waar is het? Is er echt natuurlijke aanwas? Of zijn er ook mensen die zeggen, hey, er is het rustig in dat land. Nou, ik ga van de omliggende landen, we gaan daar naartoe.
Dat is wel grappig. Met al die asieldiscussies in Nederland ook. Malawi heeft een heel groot vluchtelingenkamp. En daar zitten mensen uit Congo, uit Burundi, die landen allemaal. Die komen naar Malawi omdat ze vluchten en daar dan een plek vinden. Dus dat is opvang in de regio, zeg maar. Ja, dan ben ik je vraag kwijt.
Nou, van 7 naar 20 miljoen.
Ja, dat komt volgens mij met name omdat de gezondheidszorg zoveel beter is geworden. En omdat mensen op een heel jonge leeftijd kinderen krijgen. Dus die generaties liggen heel dicht op elkaar. En het aantal kinderen per gezin neemt enorm af. Dus dat gaat zich ook stabiliseren. En dat heeft ook te maken met onderwijs. Hoe meer onderwijs mensen hebben, hoe minder kinderen dat ze hebben. Dus dat heeft niet te maken met, ze weten niet hoe ze aan geboortebeperking moeten doen. Dat weten ze heel erg goed. Het gaat erom, als je weinig hebt en je bent afhankelijk, dat was hier vroeger ook, grote gezinnen, want er gaan altijd een paar kinderen dood. Je hebt mensen nodig die voor jou zorgen als jij oud bent. Want er is geen sociaal vangnet. Als je ziek wordt, als je oud bent, als je geen baan hebt, er is niemand die voor jou zorgt behalve je familie. Dus die familie is heel erg belangrijk. En daarom hebben mensen grote gezinnen. Want wie moet er anders ooit voor jou zorgen?
Ja. Goed, jullie hebben naar aanleiding van het feit dat jij daar je onderzoek hebt gedaan, verliefd bent geworden op dat land, hebben jullie een stichting opgericht.
Ja.
Stichting Nazareth.
Stichting Nazareth.
Hoe komen jullie aan die naam?
Nou, dat is de plek waar een vrouw waar ik heel veel mee samen heb gewerkt. Die plek die heet zo. En aanvankelijk deden we van daaruit al onze projecten. En daarom hebben we voor die naam gekozen.
Zijn jullie, want Nazareth, dan denk ik altijd aan Jezus van Nazareth. Zijn jullie godsdienstig ingezet?
Nee, ik ben zelf niet religieus. Die mevrouw die was, dat is een Malawiaanse vrouw die in het klooster was geweest. Een heel progressieve vrouw. Maar vandaar ook wel die naam. Dus naam heeft wel een Bijbelse oorsprong. Maar wij hebben gewoon gekozen voor die plekken. Niet omdat het een religieuze naam is.
Nou bestaat jullie stichting allemaal uit Nederlandse mensen.
Ja.
Jullie verzamelen hier middelen om in Malawi, in het dorp Mlanga.
Mganja.
Mganja.
Ja.
Ja, het is moeilijke klank, om daar projecten uit te voeren.
Ja.
Hoe verzamelen jullie die middelen? Het zal vooral geld zijn. Of niet, of ook goederen?
Nou, dus vooral geld. Soms ook wel goederen. Er zijn eigenlijk twee dingen. Dus we hebben vaste donateurs die maandelijks een kleiner of een groter bedrag geven, of één keer per jaar iets geven. En daarmee doen wij kleine dingen. En daarmee betaal ik onder andere de kleuterjuffen van de drie kleuterschooltjes die we hebben. Want de overheid betaalt die salarissen niet. Voor de rest, alle projecten die we doen, die hoeven we niet structureel in stand te houden. Dus wat we doen, we bouwen school. En de regering in Malawi, die stuurt leerkrachten en die betalen ze ook. Dus als de school er eenmaal is, dan draait het zelf. Alleen voor die kleuterschooltjes geldt dat niet. Dus, en voor die grote projecten, daarvoor zoeken wij grote fondsen. En wij werken ook heel veel samen met Wilde Ganzen. Wilde Ganzen die doen 1/3 van wat wij binnenhalen, doen ze erbij. Dus als wij 1 euro ergens binnenhalen bij een fonds, dan doen zij daar 50 cent bij. En die fondsen, dat is in Nederland, in Duitsland. Ik heb ook geld uit Amerika gehaald, uit het Spanje, waar ik het kan vinden.
Je bent de helft van de tijd kwijt met geld verzamelen.
Nee, toch niet. Het gaat meestal wel om grote projecten. En als je dat geld eenmaal hebt, moet je het project uitvoeren. Maar goed, ja, dat is een hele administratie. Want je moet natuurlijk ook alles goed documenteren. Je moet zorgen dat je kunt laten zien dat je het werk goed doet. Dat je boekhouding klopt. Ik werk trouwens samen met mensen in Malawi. Hè? Dus in onze eigen stichting zitten geen mensen in Malawi. Maar in Malawi doen we alles samen met lokale organisaties. En wij hebben ook geen scholen. Ik schrijf wel eens van onze school. Wij hebben hem opgericht, maar het eigendom is meestal van onze projecten bij het Bisdom Dedza. Dus dat is wel een katholieke organisatie. Maar net zoals we dat vroeger hier hadden, is dat religieuze organisaties die zijn scholen begonnen en ziekenhuizen begonnen. Want dat deed de staat niet. En nu is dat allemaal anders. Maar in Malawi is dat nog zo dat het veel via de kerk gaat. Dus het eigendom ligt niet bij ons. En de structurele middelen komen ook niet van ons.
Oké. We zoomen dadelijk even in op projecten die jullie gedaan hebben of nog doen. Je zei, er zitten heel veel godsdiensten, religies in landen als Malawi. Maar is die katholieke kerk dominant aanwezig?
Die is wel sterk aanwezig. Dominant zou ik niet willen zeggen. Want eigenlijk werken ze allemaal heel goed samen, de religieuze organisaties. Wat de katholieke kerk in Malawi wel doet, ze zijn heel kritisch op de regering. Ze zijn heel erg in de trant van Franciscus en ook de huidige paus. Ze zijn echt de stem van het volk, van de armen en de mensen die het slecht hebben. En die zijn niet te beroerd om daar echt heel kritisch in te zijn.
Oké, Hein?
Ineke, ik wil heel even terugkomen op het verzamelen van de gelden. We zijn een lokale omroep Venlo. Dus even de vraag over Venlo. Haal je ook geld in Venlo op?
Ja, we hebben een aantal keren geld gehad van de boekenbeurs. Mm-hmm. Verder is het vooral. Er zijn veel vermogensfondsen in Nederland. Als je daar eenmaal goed in verdiept hebt, dan weet je welke fondsen voor welke doelen je kunt benaderen. En dat is wat ik voornamelijk doe. Maar een groot deel van de kleinere sponsoren, dus die ons structureel met een kleiner of groter bedrag helpen, dat zijn wel mensen uit Venlo, ja.
Ja. Heb je wel eens nagedacht over Venlo even voor een stedenband, hè, met Krefeld en nog wat steden? Zou dat ook niet heel mooi zijn om dat met het stadje in jouw omgeving?
Nou, ik heb zelf dus in de politiek gezeten. Ik weet, stedenbanden, dat is niet zo'n populair onderwerp.
Dus niet Hein.
Ja, antwoord is duidelijk. Ja. Goed. Leg het even
Hein. Ineke, we moeten ook even op de tijd letten. Projecten die jullie uitvoeren, welke projecten kun je er een aantal noemen?
Ja. Ik zal ze kort opnoemen. We hebben het grootste project wat we gedaan hebben is een middelbare school voor meisjes in ons dorp. Er was helemaal geen middelbare school.
Een dorp, zeg je. Hoeveel inwoners heeft dat dorp?
6.000 zijn een heleboel kleine dorpjes bij elkaar.
Net zoals het velden, dus, zeg maar.
Ja. En er was geen middelbare school. En nu kunnen jongens daar ook naartoe. Die gaan dan 's middags naar school. Daarnaast hebben we 3 kleuterschooltjes. Die zijn heel erg belangrijk. We hebben de lagere school. Daar zitten 1100 kinderen op.
Zo.
En er waren 6 lokalen. En die vielen echt bijna van ellende in elkaar. En daar hebben we een volledig nieuwe school gebouwd. Dus een hele nieuwe lagere school hebben we gebouwd. En nu ben ik bezig met een technische school. We gaan een technische praktijkvakschool zijn we bezig om te starten. En die is gericht met name op dove studenten. Er zijn 3 dove scholen voor dove kinderen in Malawi die ik ook mede ondersteun. Die zijn niet in mijn dorp, maar die zijn verspreid over het land. En die kinderen, die, als die die lagere school af hebben, dan zijn ze al 18, want die hebben een verlengde school. Die kunnen heel moeilijk in het middelbaar onderwijs terecht. En die willen we dus helpen door ze een vak te leren. Dus we willen kortdurende trainingen geven met docenten die gebarentaal kunnen spreken. En ook anderen kunnen daarbij aansluiten. Dus een inclusieve school. Dat is waar ik nu mee bezig ben, wat ook een heel groot project.
En jullie zitten dus vooral op onderwijs en educatie, zeg maar.
Nou, er is ook nog een ziekenhuis wat ik ondersteun. En in het dorp hebben we nog een klein gezondheidscentrum. Die help ik ook wel met dingen. Weet je, als het kleinere projecten zijn waarvan ik weet van, nou, ik ken wel een organisatie die dit zou willen ondersteunen. Ja, dan is dat niet zo heel moeilijk. En mensen zijn er ontzettend mee geholpen.
En in zo'n gezondheidscentrum wat jullie ondersteunen, daar zit ook een arts en een verpleegkundige?
Nee, de artsen zijn er heel weinig in Malawi. Wat je daar hebt zijn medical officers. Die zijn praktijk opgericht. Dus die kunnen wel bijna alles doen wat een arts doet. Maar het zijn geen artsen. En dus het gezondheidscentrum heeft alleen maar een medical officer. En het is ook een plek waar de vrouwen kunnen bevallen. En het is eigenlijk een soort huisartsenpost.
Ja, maar als mensen bijvoorbeeld een arts per se nodig hebben, hè, hoe ver moeten ze dan reizen?
40 kilometer. En dat is een groot probleem. Want je denkt, nou, je pakt de bus of zo. Maar omdat de benzine ontzettend duur is, altijd al, want het moet allemaal geïmporteerd worden. Nu is de benzine ongeveer 3 euro per liter in Malawi. Het minimumloon in Malawi is 50 euro per maand. Dus voor je minimumloon kan je 20 liter benzine kopen. En dan heb je verder helemaal niks meer de rest van de maand. Dan hebben mensen geen auto. Maar als je met de minibus wilt, die moet wel benzine kopen. Dus die prijzen zijn hoog. Dus om naar het ziekenhuis te gaan, ben je je maandsalaris al kwijt.
Maar er is niet als het ziekenhuis heeft bijvoorbeeld geen flying doctors die even met een helikopter overkomen.
Nee, ze hebben er is dat health center. En ja, ook als je de ambulance nodig hebt. Kijk, niemand heeft een ziektekostenverzekering. Dus dan moet je die betalen. Dat kunnen mensen dus niet. En, dus daarom zijn ook we hadden het straks over de gezondheidszorg daar. Zelfs als mensen in de hoofdstad wel iets kunnen, artsen, dan bereikt een patiënt dat vaak niet. Dus je gaat dan dood aan dingen die voorkomen kunnen worden. Ja.
En het is natuurlijk een heel dun bevolkt land waar de afstanden vrij groot zijn. Je kunt wel zeggen, het is een klein land in vergelijking met andere Afrikaanse landen. Het is wel 3 keer groter als Nederland.
Ja. Ja, nou, een groot deel van het land is ook een meer. Er is een meer van Malawi. Dat is 600 kilometer lang en 50 kilometer breed. Dus zoet water en het heeft golfslag. Dus het is een soort zoete zee. Dus qua land, ja, het is natuurlijk dunner bevolkt dan hier. En je hebt wel een aantal steden, maar je hebt geen hoogbouw. Het is een heel landelijk land, zou je kunnen zeggen.
Hey, en die projecten, bijvoorbeeld, je begon je verhaal met, ja, hier komt altijd water uit de kraan. Dat is daar niet het geval. Daar
zullen mensen hebben niet eens een kraan.
Centrale dorpspomp
Ja, en als die het niet doet, ik heb pas geleden, er was een pomp bij het health center en dan een groot deel van een dorp moest daar het water halen. En die pomp was kapot, maar niemand had geld om die pomp te repareren. Het ging uiteindelijk om, nou, 400-500 euro. En dus ik heb die laten repareren. En nou kan iedereen weer, je zou zeggen, mensen willen dat zelf ook doen. Alleen maar ze hebben het geld niet. Ze hebben de mogelijkheden, ze kunnen het. Er zijn mensen die dat kunnen doen. Maar ze hebben het geld niet om de materialen te betalen.
Je woont zelf ook in het dorp?
Ik heb tot 2 jaar geleden in het dorp gewoond. Ik woon nu vlakbij de stad Dedza, op 40 kilometer afstand. En daar gaan we die school bouwen.
Maar je hoeft niet meer iedere dag op en neer te reizen tussen...
Nee, ik ga niet
zeg ik het nu goed? Mganga?
Mganja.
Mganja.
En Dadza, nee.
En Dadza.
Nee, dat kan ook niet, want momenteel is het zo erg dat... Dat er helemaal geen diesel. Ik heb een, ik moet tot mijn spijt zeggen, ik heb een dieselauto daar. Als voormalig GroenLinks fractievoorzitter is dat natuurlijk not done. Maar goed, de wegen zijn
Katholieken
vloeken
ook wel eens.
dus het is ook gewoon niet mogelijk om daar iedere dag heen te gaan. Maar dat is ook niet nodig, want die scholen die redden zichzelf. Ik hoef daar helemaal niet bij te zijn.
Oké. Heb jij nog... Mensen willen misschien wat meer weten. Hè? Waar kunnen ze terecht? Of als ze heel veel geld hebben, waar kunnen ze doneren?
We hebben een website en die heet www.malawivillage.nl. Je kunt googlen op mijn naam, Ineke.